Dan denk ik dat ik de vergadering weer heropen. Iedereen is daar weer voor gereed, volgens mij. En dan gaan wij naar agendapunt B5. Dat is het spreekrecht, waarvoor zich, voor zover ik weet, geen sprekers hebben gemeld. Dat betekent dat wij direct doorgaan naar het agendapunt 6. En dat is alweer de derde presentatie van vanavond. Er wordt wel veel van u gevraagd. Maar het zijn tot nu toe ook volgens mij hele leuke en informatieve presentaties geweest. En dat is een presentatie en toelichting over de resultaten van de benchmark jeugdhulp. Daarvoor geef ik de wethouder even het woord om dat te introduceren verder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals al gezegd, er wordt veel van u gevraagd. Het lijkt net de Elfstedentocht van Maarten van der Weijden wel. Gisteravond was het geloof ik net voor... Gisteren was het bijna 12 uur. Ik hoop dat het vandaag iets korter is. Maar desalniettemin denk ik een heel belangrijk onderdeel. Zoals u weet is er een groot onderzoek uitgevoerd door het bureau Significant op verzoek van het ministerie. Dat ging over de benchmark, in ieder geval de jeugdhulp. Wat is hier aan de hand in Nederland? En tevens zijn daar een aantal gemeenten specifiek beoordeeld, waaronder onze eigen gemeente. En we zijn blij dat we ook toestemming hebben van het ministerie om het bureau hier een presentatie te laten verzorgen. Om daar iets meer kleur en inhoud bij het rapport te laten verzorgen. En dan is hier mevrouw Peters aanwezig van het bureau Significant die u daar doorheen gaat leiden. Dank u wel.
Dank u wel. Bedankt voor de uitnodiging en bedankt dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Kobi Peters. Ik ben een van de onderzoekers die het rapport, benchmark rapport heeft geschreven. En dat rapport is de basis geweest voor onder andere een budgetuitbreiding voor de jeugdhulp. Daar zijn de meeste gemeentes wel heel blij mee. Maar er zit nog veel meer informatie in het rapport wat ik graag met u wil delen. En dat doe ik even langs vier hoofdpunten. Ik breng even kort iets over waarom en hoe het onderzoek is opgezet. Dan zal ik ook proberen zo kort mogelijk even de hoofdlijnen van het rapport neer te zetten. Het is een heel informatierijk rapport. U heeft het vast niet helemaal gelezen, maar ik zal de hoofdlijnen eruit halen. En daarna ga ik in op de bevindingen die wij hebben genoteerd rond de onderzoeksdag. We zijn op 31 januari hier in Papendrecht geweest. En de cijfers en eigenlijk de vergelijking van Papendrecht met de andere benchmarkgegevens zal ik ook toelichten. En dat zijn heel veel grafieken waarbij ik even zal vertellen wat daar nou in staat. Want dat helpt wel een beetje om ze goed te kunnen snappen. Mijn vraag is om aan het einde even de vragen te stellen. Dus dan zal ik proberen een beetje de vaart te maken dat het niet te laat wordt. En dan kunt u alle vragen aan het eind nog gewoon stellen. Het benchmarkrapport bestaat eigenlijk uit drie onderzoeken. Of de opdracht bestond uit drieën. Het bovenste deel, dus de analyse van de volumeontwikkeling, daar zal ik eigenlijk maar één ding uit vermelden. Dat gaat over het percentage van de toename. De meeste informatie die ik u ga vertellen gaat over de rechteronderkant, dus dat is de benchmark zelf. En daar zijn we op zoek geweest naar verklaringen en mechanismes. Eigenlijk naar de zoektocht die ook alle gemeentes hebben op dit moment. Hoe krijgen we grip op de jeugdhulp, zowel inhoudelijk als financieel en op aantallen. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En wat helpt ons nou daarbij? Dus daar zal ik het meeste tijd aan besteden. Het onderzoeksrapport had eigenlijk vier onderzoeksvragen. De eerste instantie ging over de aantallen. Dus als het volume staat op mijn slides, dan bedoel ik de aantallen jeugdigen die jeugdhulp ontvangen. De tweede instantie ging het over de uitgaven. Eigenlijk niet over de inkomsten. Heel bewust gaat het niet over het jeugdhulpbudget. Dus niet over de verdeling van het macrobudget, maar over de uitgaven. We kijken naar de ontwikkeling van die volume en dan de uitgaven. En we zoeken welke verklaringen er zijn voor die ontwikkelingen. En de laatste is eigenlijk het meest interessante. Dat is eigenlijk de zoektocht naar waardoor het nou komt. En welke keuzes gemeentes hebben gemaakt in beleid, in inrichting en sturing. En wat werkt nou wel en wat werkt nu niet? Ik denk dat dat wel een beetje de grote zoektocht is, zoals ik net al zei. Dus deze vier vragen hebben wij geprobeerd te beantwoorden in het rapport. Nu gaan we de cijfers in. De eerste vraag dus, hoe ontwikkelt het volume zich? Dus de aantallen jeugdigen die jeugdhulp ontvangen. Het belangrijkste cijfer, wat dus ook gebruikt is in de ophoging van het jeugdhulpbudget, staat linksbovenaan. Dat is die 12,1%. Het zegt dat er tussen 2015 en 2017 12% meer jeugdigen jeugdhulp hebben ontvangen. Nou, dat getal is voor een deel beïnvloed door het feit dat de meting in 2015 nog niet zo goed was. Maar het is wel een belangrijk getal, omdat het toch wel aangeeft, en die cijfers daaronder, dus het staatje daaronder laat het ook zien, dat er wel sprake is van een stevige stijging, landelijk. Niet alleen in Papendrecht. Rechtsboven ziet u vervolgens dat er ook gemeentes zijn met een afname. Er zijn dus ook gemeentes, dat zijn de gemeentes links van het gestippelde streepje, die waar het aantal jeugdigen wat jeugdhulp krijgt afneemt. Sommige zelfs minder dan 20%. Maar de meeste, dat zit aan de rechterkant van het streepje, hebben te maken met een toename van het aantal jeugdigen dat jeugdhulp krijgt. Soms heel veel. Tot wel meer dan 50%. En hier zit dus ook een registratie-effect in. Als in 2015 te weinig is geregistreerd, dan is de toename door dat registratie-effect groot. En dat is steeds, dat zal ik misschien een paar keer zeggen, we hebben het ook moeten doen met de cijfers die er zijn, en die zijn soms in 2015 niet zo betrouwbaar geweest. En toch denken we dat het belangrijk is om ze te duiden. En dat ga ik dus doen. De verschillen in de toenames die gemeentes hebben in het aantal jeugdigen wordt voor een heel groot deel verklaard door exogene factoren. Dat zijn factoren waar je als gemeente niet zoveel aan kunt doen. Dat is het aantal gezinnen in de bijstand, dat is het aantal eenoude gezinnen, en dat is ook gewoon stomweg het aantal jeugdigen wat in de gemeente woont. Exogene factoren overkomen je. Dat is nou eenmaal zo. Ze zitten wel in het verdeelmodel. Dus het nieuwe verdeelmodel waar ook op dit moment aan gewerkt wordt, houdt zo goed mogelijk rekening met deze factoren. Wij gaan over de uitgaven, maar weet dat het ministerie ook bezig is om het verdeelmodel steeds eerlijker te maken, steeds beter passend te maken bij deze factoren die de uitgaven verklaren. Verder hebben we gezien dat bij alle onderzochte 26 gemeentes de uitgaven meer gestegen zijn dan het volume. Soms weinig en soms veel. We hebben in de onderzoeksdagen en ook gewoon in de research gekeken naar wat zijn nou de oorzaken daarvan. En eigenlijk zegt bijna iedereen, de problematiek van jeugdhulp is gemiddeld genomen zwaarder geworden. Maar dat zeiden ze ook al voor 2015. Dus het is ook wel een soort van, dit zeggen mensen, maar het is heel lastig om aan te tonen dat het zo is. Een andere factor die ook wel gezegd wordt, en ik kom straks nog een paar tegen, maar dit is wat we wel upcoding genoemd wordt. Dat als gemeenten systemen hanteren met hele grote productklasses bijvoorbeeld, dan is de neiging door aanbieders om hogere en zwaardere codes in te zetten. Dus dat vooraf ingeschat wordt wat nodig is, een beetje voorzichtig. Dat kan ook een reden zijn voor opverhoging. En als derde zien we ook dat het verschil, dus als je de overgang van de verdeelsystematieken van het oude model naar het nieuwe model, dus dat we eerst op historische basis de budgetten verdeelden en later objectief, dat heeft ervoor gezorgd dat sommige gemeentes echt duidelijk nadeelgemeentes zijn en andere voordeelgemeentes. Dat zijn ook effecten die in de cijfers terug te zien zijn. Dan een belangrijke factor, dat gaat over de verklarende factoren. Wat is er nou echt aan de hand? Rechtsboven staat A. In het merendeel van alle gemeentes waar we langs zijn geweest, zien we dat er nog geen sprake is van een stabiel functionerend jeugdhulpstelsel. Alle gemeentes zijn nog volop bezig om de transformatie vorm te geven. Heel druk, maar alles staat nog in het ontwikkelende stand. Wel zien we in de cijfers een verandering van de verwijsstromen. We zien dat het aantal verwijzingen vanuit de huisarts landelijk afneemt. Dat is het rode vlak wat bovenop staat. Dat zowel in absolute zin als in relatieve zin neemt het aandeel verwijzingen vanuit de huisarts landelijk af. En we zien landelijk een stijging, zowel absoluut als relatief, van de verwijzingen door de huisarts. Door het wijkteam. Dat is een goed teken. Dat betekent dat er steeds meer jeugdigen via sociaal domein, dus via het bredere het aanbod van de gemeente gezien worden. En wat minder direct een directe verwijzing voor de GGZ krijgen. Dus dit is een indicatie dat de transformatie echt wel op gang aan het komen is. Maar dat betaalt zich nog niet allemaal terug in lagere kosten, minder uitgaven. We zien ook dat veranderingen, omdat ze nog niet afgerond zijn, omdat ze allemaal net in gang gezet zijn, kunnen we ook nog niet zien wat werkt en wat niet werkt. We zien eigenlijk beperkt correlaties, noemen we dat, tussen de keuzes die gemeentes maken in sturing, in beleid en inrichting, en de hoeveelheid kosten en jeugdigen in de statistieken. We zien heel beperkte correlaties. Maar een correlatie is geen causaliteit. Tussen de volgende elementen die linksonder staan. Gemeenten met hoge uitgaven aan lokale teams, die hebben meestal iets lagere gemiddelde uitgaven per cliënt. Dat betekent dat het transformatiegedachte die daarvan uitgaat ook zo werkt. Aan de andere kant zien we dat de gemeenten met een groter aantal aanbieders meest een iets hoger tekortsaldo hebben, dus iets meer tekort komen op hun jeugdhulp. Een belangrijk ander ding wat we hebben gezien, en ik denk dat ook wel een sterke boodschap is voor realisme, is dat een aantal gemeentes die vroeg keuzes hebben gemaakt en die consistent hebben doorgevoerd, die hebben inmiddels de cijfers goed op orde, die zien meerjarig trends en die kunnen inmiddels grip krijgen en sturen op het veranderen. Dat betekent dat als je veranderingen doorvoert, kost het even voordat je werkelijk de transparantie krijgt die je nodig hebt. Dus wees voorzichtig met veranderingen, want pas na een tijdje consistent op eenzelfde manier werken, geeft een systeem je ook het recht om bij te sturen. Je kunt niet heel snel verwachten dat je weet wat er aan de hand is. Bijsturen vraagt informatie. En informatie vraagt tijd. Tot slot een aantal dilemma's en risicofactoren. Ook deze dingen zijn tijdens onderzoeken genoemd en worden ook heel veel in de media herhaald. Ze zijn, denk ik, u bekend, maar ik ga ze toch even langs. Het open eind karakter van de jeugdwet tegenover de begrensde financiële middelen wordt ervaren door gemeentes als een dilemma. Het dichtbij organiseren, wat gewenst is, heeft als effect een groter bereik van jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte. Duidelijk een dilemma. Ook de keuzevrijheid van de jeugdigen en hun gezinnen en de eigen verantwoordelijkheid die we bij de jeugdigen en gezinnen willen laten, maakt het lastig voor gemeenten om regie te voeren op zorggebruik en het zorggebruik te begrenzen. Het vierde dilemma waar gemeentes tegenaan lopen is dat ze door privacybeperkingen beperkt regie kunnen voeren op medische verwijsstroom, dus van de huisarts. Dus des te belangrijker is dat we hebben gezien dat de verschuiving van die verwijsstroom al aan het optreden is. Tot slot zien we dat de schaalvoordelen van regionale samenwerking, die zijn er, want het is belangrijk om dingen samen te doen, ook omdat het capaciteit en tijd kost. Maar tegelijkertijd zien we in veel gemeentes een actuele vraag naar een wens voor meer lokale autonomie in de sturing. Dus de balans tussen wat je lokaal doet en wat je regionaal doet, staat bijna overal op de agenda. Rechtsonder staan een aantal risicofactoren die ook worden aangewezen in de verschillende gesprekken als risico voor de ontwikkeling van een vraag van jeugdhulp. En dat is enerzijds de afbakening of de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De ambulantisering van de GGZ is een lastig thema, omdat daarmee meer jeugdigen in het jeugdhulpdomein jeugdhulp krijgen. En we zien ook een vraagstuk rond de afbakening van de wet langdurige zorg. Voor dit soort dilemma's zijn niet oplossingen beschikbaar. Ze zijn gewoon feit waar gemeentes mee moeten werken. En overal, als je kijkt naar het totaalplaatje wat in het rapport staat, in het algemene benchmarkrapport, dan zien we dat er een hele hoop variabelen zijn benoemd en ook onderzocht en geïnventariseerd. Maar we hebben eigenlijk met de 26 gemeentes die we hebben gezien in dit onderzoek veel te veel variaties in keuzes en praktijk kunnen zien. We hebben soms correlaties gevonden, maar eigenlijk geen verband om te zien wat nou echt werkt of niet. Wat we wel zien is dat heel veel gemeentes bezig zijn om hun eigen cijfers over groei van volume en uitgaven, om die samen te gaan duiden. Dus gemeenten, aanbieders, toegangen zijn samen bezig om het verhaal achter de cijfers te duiden. En dat geeft heel veel informatie op lokaal niveau, wat je helpt om de ombuiging en de beheersbaarheid te vergroten. Tot slot, wat nodig is om de transformatie echt voor te zetten, is overal tijd. Investeren in elkaar en in veranderen. En investeren in leren. Dat zijn de drie thema's die nodig blijven om de transformatie vorm te geven. Dan ga ik naar de onderzoeksdag. De onderzoeksdag, wij zijn op 31 januari hier in dit gebouw in Papendrecht geweest. Sorry. En daar hebben we, zo'n onderzoeksdag zag er als volgt uit, dat we vooraf naar Papendrecht en naar de serviceorganisatie Zuid-Holland-Zuid een vragenformulier hebben toegestuurd. Daarin hebben wij heel veel informatie over jullie gemeente gekregen en hoe het in de regio werkt, zowel kwalitatief als kwantitatief. Op de onderzoeksdag zelf hebben wij in eerste instantie in de voormiddag een verdieping gezocht in die cijfers. Hoe werkt het hier? En steeds, zodat we goed begrepen wat er aan de hand was en dat we ook de cijfers begrepen wat er achter de cijfers zat. En in de middag hebben we met alle stakeholders gesproken, zodat we met meerdere perspectieven een duiding konden zoeken naar de cijfers. Dus om te weten waarom dingen plaatsvinden en wat de aanwezigen daarin belangrijk vonden. De samenvatting van de observaties die wij hier in Papendrecht hebben gedaan sluiten wel aan met het plaatje wat ik landelijk neerzet. De beweging naar voren heeft nog geen bewezen positief effect gehad op de uitgaven. Er zijn goede signalen, er zijn echt dingen die werken, maar het leidt nog niet tot verlaging van uitgaven. Er is duidelijk een hoge werkdruk en ook wachtlijsten bij de jeugdteams. Dit is onwenselijk, omdat juist daar de transformatie kan worden gerealiseerd. En soms worden zelfs verwijzingen naar huisarts gedaan, omdat de wachtlijst bij de jeugdteam te groot is. Dit wordt als onwenselijk gezien. Een belangrijk thema in Papendrecht was de aansluiting met scholen en maatschappelijk werk. En initiatieven als buurtgezinnen worden als succesvol ervaren. En wat in deze regio actueel was, dat de afbakening van de jeugdhulp, dus is alles wat wij hier doen echt jeugdhulp, of moeten we het ook onderwijs noemen, of moeten we het ook huiswerkbegeleiding noemen, of moeten we het ook gewoon kinderopvang noemen. Die discussie staat op de agenda. Wat is jeugdhulp? Waar begint jeugdhulp? Is een thema die hier, heb ik begrepen, ook nog steeds in de regio gevoerd wordt. Aan het eind van elk interview vroegen we elke gemeente in welke mate lukt het u om de doelen van de jeugdwet te realiseren. En het antwoord wat wij hier in Papendrecht kregen was, we doen het anders. We doen het echt steeds meer samen rond het kind. Maatschappelijk werk, scholen. Maar dat kost ook iets. Het kost inspanning, dat kost tijd, het kost geld. En het positieve effect daarvan is nogmaals nog niet zichtbaar. Ook hier werd gezegd, de doelen van de jeugdwet hebben wat tegenstrijdigheden in zich. En vragen misschien ook wel iets van de maatschappij. Eigen verantwoordelijkheid en normaliseren, dat vraagt een maatschappelijke verandering. Welke invloed hebben wij hier als gemeente op? En als derde punt staat er dat er spanning bestaat tussen de intentie van de jeugdwet, dus de doelen van de jeugdwet en de uitgangspunten daarin. de wetten en vereisten waar de gemeente zich uiteraard ook aan moet houden. En het financiële perspectief wat gemeenten hebben rond de jeugdhulp of het sociaal domein in de breedte. En dan wat cijfers. De cijfers zoals wij ze van Papendrecht hebben ontvangen, die hebben wij tegen de cijfers aangelegd van de andere 26 gemeentes. En ik zal elk van de plaatjes uitleggen wat u hier ziet. Het eerste plaatje gaat over de inkomsten. De inkomsten die de gemeente ontvangt voor het jeugdhulpbudget. En deze inkomsten zijn aan de linkerkant op 100 gezet, om te laten zien hoe ze stijgen. Er zijn gemeentes die duidelijk voordeelgemeentes zijn. De gele gemeente heeft 22% toename van zijn budget gekregen. Er zijn gemeentes die nadeel zijn. Die hebben dus een duidelijke daling. Het gemiddelde van de benchmark staat bruin mooi middenin. En de oranje lijn is Papendrecht. Die zit ongeveer rond het gemiddelde. Dus de ontwikkeling van de inkomsten in Papendrecht volgen ongeveer de trend zoals die landelijk aan inkomsten gemiddeld worden ontvangen door gemeentes. Het saldo inkomsten en uitgaven laat eigenlijk zien dat Papendrecht het ten opzichte, dat is links onderin, 17,2%. Papendrecht heeft een tekort, dat groot is. Maar dat verhoudt zich tot de andere gemeentes als best gunstig. Gemeentes in dezelfde inwonersaantallen, dus de gemeentes tot 50.000 inwoners, hebben gemiddeld 30% tekort. Papendrecht 17%. De ontwikkeling in het aantal jeugdigen rechtsboven is wel opmerkelijk groot. En de verklaring hiervoor is dat tussen 2015 en 2017 en 2018... ook de zorg die verleend werd en geïnitieerd werd via schoolmaatschappelijk werk en gemeentelijke toegang, ook in de cijfers is opgenomen. Dus wat u hier ziet is een registratie-effect en niet een feitelijk groter gebruik van jeugdhulp. Het plaatje rechts onderin gaat over het aantal aanbieders en het saldo. En wat hier eigenlijk staat is wat ik net ook al zei, dat gemeentes met een groter aantal aanbieders vaak een iets groter tekort hebben. Nogmaals een correlatie en niet vanzelf een verband. Deze is wel interessant om even goed tot u door te laten dringen, de volgende. Het gaat over de gemiddelde uitgaven in Papendrecht per cliënt per jaar. Papendrecht staat links als nummer 2. Dat betekent dat de gemiddelde uitgaven belangrijk lager zijn dan het gemiddelde van de 26 benchmarkgemeentes. Misschien, maar het is alleen een mogelijkheid die ik toen niet heb kunnen toetsen, komt dit doordat Papendrecht wellicht veel uitgeeft aan de toegang, waardoor, zoals ik net zei, gemeentes met veel uitgaven voor de gemeentelijke toegang lager in de gemiddelde uitgaven gespecialiseerde jeugdhulp zitten. Maar dit is gunstig. Ik vind dit een mooi patroon. Tot slot, mijn laatste slide gaat over de uitgaven jeugdhulp aan de verschillende onderdelen. Dus waar wordt het geld dan uitgegeven? Links ziet u de uitgaven in Papendrecht en rechts van de overige benchmarkgemeentes. Beide staan links op 100 gezet. En wat u bijvoorbeeld kunt zien is dat de uitvoeringskosten, de bruine lijn, daarvoor geldt in Papendrecht dat deze met 10% zijn toegenomen tussen 2018 en 2016. Terwijl landelijk er een stijging is, de bruine lijn, van 16%. Dus de uitvoeringskosten stijgen voor deze gemeente, en dat is dus de serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland-Zuid, stijgen minder sterk dan landelijk de uitvoeringskosten stijgen. Ook wil ik even wijzen op de bovenste lijn. Daar ziet u dat de uitgaven aan maatwerkvoorzieningen, dus dat is de geïndiceerde jeugdhulp, dus voor beschikking worden afgegeven, een grote stijging laat zien in 2018 tot opzichte van 2016, 36%, groter dan het landelijke beeld, de oranje, staat op 120%. Maar dit komt weer door het registratie-effect wat ik u zojuist opwees, dat er in 2015 veel meer jeugdhulp is geregistreerd en in de statistieken is terechtgekomen. Dus ik wil met name wijzen op het feit dat het aantal dat de uitgaven aan maatwerk tussen 2017 en 2018 veel minder sterk is gestegen. Dus de oranje lijn tussen 2017 en 2018 loopt vrijwel horizontaal. Terwijl in het landelijke de oranje lijn tussen 2017 en 2018 sterk stijgt. Dus dat vind ik ook een belangrijk thema wat ik positief vind in de cijfers van Papendrecht. Zover mijn toelichting. Ik heb in één keer door kunnen praten, maar u heeft vast vragen, want ik heb een heel hoog tempo gehad. Voorzitter.
Ik zou bijna zeggen, men heeft ook ademloos naar u geluisterd. Maar dat had vast ook te maken met de grote cijferdichtheid van uw presentatie. Wie heeft een vraag of een opmerking? Ik zie meneer Grimmius, daarna meneer Van Hal. Ja, ik kom daarna bij u, meneer Van de Tak. Eerst die drie even doen en dan kijk ik weer even rond. Ja, meneer Grimmius.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Peters, u ook bedankt voor uw heldere betoog. Veel cijfers, maar ik heb toch een paar vragen, want soms worden de cijfers, lijkt het, wat te makkelijk afgedaan. Hè, u zegt 12% stijging in 2 jaar en dan geeft u aan dat is vooral een registratieverhaal. Desalniettemin blijft 12% in 2 jaar toch een forse stijging. En dat komt dan uit de cijfers zelf weer niet helemaal terug. Want het volume is niet echt heel erg veel toegenomen. Maar de uitgaven daarentegen juist weer wel. Dus mijn vraag is, hoe verhoudt zich dat dan met elkaar? En mijn tweede vraag is, u gaf bij een van de slides aan dat de verwijzingen van de huisarts, die zijn juist spectaculair gedaald. En daartegenover staat de verwijzingen van gemeentelijke instanties, die zijn aanzienlijk toegenomen. En vond u dat een goede ontwikkeling? Of soortgelijke woorden bezigde u. Kunt u dat eens wat nader specificeren voor mij, waarom u dat vindt? En mijn laatste vraag is, en dat komt een beetje terug op de volume en het uitgavenverhaal. Ik begin een klein beetje te begrijpen van als wij het aanbod creëren, dan komt de vraag vanzelf. Of hoort het andersom te zijn? Ik weet niet of u mijn vraag bedoelt, maar sinds wij met de transitie dat het naar de gemeenten is gegaan, lijkt het erop alsof we daardoor makkelijker toegankelijker zijn geworden. En daardoor die drempel gewoon een stuk lager is geworden. Dus misschien zorgt ons eigen beleid, onze eigen ontwikkeling er wel voor, dat er een toename is te bespeuren. Kunt u daar wat over zeggen? Dank u wel.
Ik begin met.
Doe het maar even één op één inderdaad even. Want anders wordt het heel ingewikkeld als we hier 20 vragen opstapelen, denk ik. Gaat u gang.
Anders kan ik het niet bijhouden. De cijfers. Er is een toename in aantal jeugdigen dat jeugdhulp gebruikt. En deze toename is nog sterker als je het in geld uitdrukt. En de beide dingen zijn waar in het landelijke en zijn ook waar in Papendrecht. Dat deze cijfers voor een deel een registratie-effect en echt niet alleen maar. Doet niet af van het feit dat het gebeurt. Want we hebben ook gekeken naar de lijnen van voor 2015 en die trend was er al. Dus het is op zijn best een registratiedip. Maar de trend is nog steeds dat er meer jeugdigen jeugdhulp gebruiken. Dan even de huisarts. Dat is echt, de medische route is een goede route. Als een jeugdige jeugdhulp nodig heeft, moet hij het kunnen krijgen. Daar sta ik helemaal achter. Waarom ik het een goede ontwikkeling vind, is dat heel veel jeugdhulp niet altijd het probleem van het kind zelf is, maar vaak van het systeem waarin de jeugdige opgroeit. En is het dus belangrijk dat de huisarts ook toetst of er iets anders aan de hand is rond het kind. En de huisarts heeft daar niet vaak de tijd voor. Dus wij vinden het belangrijk, maar dat nu praat ik ook vanuit mijn eigen persoonlijke mening, dat het breder gekeken wordt naar de situatie en naar de omgeving van het kind. En de kerngedachte van de jeugdhulp en ook hoe het in Papendrecht is georganiseerd, is dat ook dat aandacht krijgt. En de gemeentelijke toegang is zo georganiseerd dat dat ook kan en dat dat gebeurt. Licht waar het kan en zwaar waar het nodig is. Alle kinderen krijgen de jeugdhulp die nodig is. En dat brengt me op het derde punt wat u aanreikt. Want dat is wel een gegeven dat omdat de jeugdhulp van de gemeentes vraagt om het dichterbij te organiseren, is er een laagdrempeligheid ontstaan. En dat is weer vergelijkbaar met punt 1, de waarheid, de aantallen stijgen. Dat is wel de bedoeling van de jeugdwet geweest, om het dichtbij te organiseren. Ik heb geen uitspraak of dat een boeggolf is, of dat het tijdelijk is, of dat dat uiteindelijk tot een verlaging gaat leiden. Ik kan alleen de cijfers duiden zoals ze nu zien.
Ja, dank. Ik zie meneer Grimius knipken en dan ga ik door naar meneer Van Hal.
Ik ben voor eigen dingen uitgemaakt. Dank voor de presentatie. Toch even aanbod creëert vraag. U had het over exogene factoren. Als we naar Papendrecht kijken, dan hebben we een lage bijstand, lage werkloosheid, geen armoede. Dus dan is het toch wel bijzonder dat we een 17% stijging hebben van de kinderen in de jeugdzorg. Als we naar de rapporten kijken, dan was het de bedoeling dat er minder specialistische hulp nodig zou zijn, maar dat lijkt niet gelukt. Het aantal kinderen neemt minder sterk toe dan de kosten. Dus de kosten per kind nemen dan weer sterk toe. Dus landelijk. Ja, maar dan kom ik toch weer terug. Als je zeg maar geen drempel meer hebt als gemeente, dan trek je heel veel kinderen de jeugdhulp in. En u zegt, de kinderen krijgen hulp die nodig is. Maar de vraag is, wie bepaalt wat nodig is en hoe bepalen wat nodig is? Dat was in de tijd van Rouwvoet is er extra geld gekomen voor de jeugdhulp om de wachtlijsten weg te halen. Er is ook onderzoek naar gedaan. En dat toonde aan dat de wachtlijsten niet weggingen, maar dat er veel meer kinderen de jeugdhulp ingingen. Dus dat duidt er toch wel op dat aanbod vraag creëert. En de vraag voor de gemeente is, hoe krijgen we grip op van dat we de hulp aanbieden die nodig is, maar niet meer dan dat.
Excuses. Ik denk niet dat ik antwoord kan geven op deze vraag, want vanuit het gegeven dat er laagdrempeligheid is, zijn er meer jeugdigen die met deze vraag naar de gemeente komen. Ik kan niet zeggen wanneer jeugdhulp echt nodig is of niet. Ik denk wel dat de discussie over afbakening van wat jeugdhulp is en wat normaal opgroeien is en wat wat in het maatschappelijke thuis hoort. Dat is een discussie die gevoerd kan worden. Maar daar gaan wij als onderzoekers niet over. Wij duiden alleen de cijfers.
Meneer Van Hal?
Dat snap ik. U heeft ook de mensen in Papendrecht geïnterviewd. U had het over werkdruk. Ziet u ook druk vanuit de ouders? Dat die steeds meer eisen stellen, steeds meer vragen stellen, steeds meer voor hun kinderen willen. Ik weet van een vriend van mij die werkt bij Julius en die zei tegen mij, de kinderen zijn niet het probleem, de ouders zijn het probleem. Die willen veel te veel van hun kinderen. Ook kinderen die een bepaalde beperking hebben.
Ik kan me niet specifiek herinneren uit het gesprek hier, maar hij komt wel heel veel terug in andere gesprekken met andere gemeentes. Ja.
Meneer Van der Tak, u had ook een aantal vragen in gedachten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor deze toelichting op de onderzoeksresultaten. Ik heb een paar vragen. Er was een staartje waarin de ontwikkeling zeg maar, van de integratieuitkering sociaal domein jeugd stond. Nou, ik heb daaruit geconcludeerd dat Papendrecht meer ontvangt dan zeg maar, de gemiddelde, het macrobudget vanuit die benchmark. Het jeugdbudget is gebaseerd op objectieve maatstaven, zal ik maar zeggen. Kan ik daar dan de conclusie uit trekken dat we in principe voldoende zouden moeten hebben aan de rijksbijdrage? Echter, het beleid wat wij voeren zorgt dus voor die aanzuigende werking, zoals hier al door collega's is aangegeven. Dus dat is mijn eerste vraag. Uh-huh. Mijn tweede vraag is, ik las ook dat de uitgaven per unieke klant gemiddeld genomen voor Papendrecht lager zijn dan de benchmark aangeeft. Kun je daaruit concluderen dat het lokaal preventief beleid in die zin min of meer succesvol is. Maar dat dan zeg maar de grootste kostenpost toch zeg maar de specialistische jeugdzorg is voor de gemeente Papendrecht. En mijn derde en laatste vraag. Aan de Tweede Kamer is een hele set gegeven. Die hebben wij ook ontvangen volgens mij via de raadsinformatiebrief. En ik hou nog wel van bijlages. Daar is een A-bijlage meegegeven, waarin zeg maar bevindingen worden gedaan vanuit de benchmark. En daar lees ik bijvoorbeeld in 14 van de 24 gemeenten verlenen wijkteams lichte ondersteuning. Of bij 11 van de 18 gemeenten hebben we inzicht gekregen in de preventieve uitgaven. Bij die vragen zou ik graag willen weten, waar zat Papendrecht dan bij in het aanleveren van de cijfers? Zat ze dan bij de 11 van de 18 die wel wat hebben gegeven of niet? Dus heeft u ook dat soort inzichten? Want dan kan ik de bevindingen zeg maar vanuit een benchmarkonderzoek ook relateren aan onze situatie in Papendrecht. Dank u.
Om met die laatste te beginnen, dat heb ik niet paraat, maar kan ik wel uitzoeken voor u. U moet me even helpen. Wat was de vraag?
Mijn vraag, de eerste vraag ging over de ontwikkeling van de integratieuitkering, sociaal domein.
Check.
Ja. En mijn tweede vraag ging over de gemiddelde kosten van het.
Is dat dan? Ja. Gaat het dan goed? Precies. De integratieuitkering sociaal domein heeft gebaseerd geweest op historische kosten en is nu op objectieve verdeelmaatstaven gebaseerd geweest. Dus de grote verschuivingen die u in dat staatje zag zijn voor een deel als gevolg van de verandering van het verdeelmodel. Daarnaast, in beperkte mate, kan het gegeven zijn dat de factoren die in dat model zitten reden zijn geweest om iets verschuivingen te veroorzaken. Maar de meeste verschuivingen komen door de andere aard van het verdeelmodel. Dat eerst. Het tweede is, daarbij is het ook zo dat alle gemeentes in principe de uitdaging hebben om met hun budget uit te komen. Maar los van wat je krijgt, zijn er nog heel veel factoren die kunnen bepalen dat je niet uitkomt. En eigenlijk alle gemeenten in de benchmark laten zien dat ze niet uitkomen. Dus het feit dat de wens is om uit te komen wil niet zeggen dat dat ook een reële opgave is. Landelijke patronen zodat partijen niet uitkomen. Dan over de gemiddelde uitgaven. Dat Papendrecht aan de linkerkant van de stijfjesdiagram stond, vind ik een positief signaal, maar ik kan niet duiden waardoor het komt. Dan zult u toch in uw eigen data of met uw eigen mensen naar op zoek moeten gaan, want dat heeft erg te maken met, wordt er dan veel afgevangen door het voorliggend veld, dus door de toegang? Of heeft dat te maken misschien wel met het knippen van indicaties, dat ze kort worden afgegeven? Dat kan ik niet helemaal precies zien. Dus ik durf niet een uitspraak te doen of dit een teken is dat de transformatie bij u al wel of niet succesvol is. De duiding van op dit lagere niveau kan het beste lokaal plaatsvinden.
Ik hoor daar in uw antwoord eigenlijk twee dingen waarvan u zegt ik weet het niet, maar het kan op een andere manier uitgezocht worden. Ja. Is het idee dat de commissie vraagt aan het college om daar nog even nader naar te kijken? Dat was de vraag over bijlage A, waarbij dan aangegeven wordt waar zat Papendrecht nou in die bijlage.
Die kan ik uit mijn dataset
halen. Die kunt u uitzoeken? Ja. De commissie kan het eigenlijk alleen maar aan het college vragen. En gaat de wethouder het aan u vragen, ben ik bang, mevrouw Peters. Ja. Okay. En de tweede was de vraag. Maar dat was een vraag aan de organisatie om te kijken waarom zitten we nou in die hele lage.
Is daar een verhaal achter?
Precies, wat zou de reden kunnen zijn dat we zo gemiddeld laag scoren in de uitgaven per cliënt?
Ja, precies.
Dan hebben we ze op die manier misschien nog weer paraat. Dank u wel. Kijk ik even weer opnieuw rond en kijken of we nu tot een complete inventarisatie komen wie er allemaal nog een vraag of vragen zou willen stellen. Dat is mevrouw Bokma, meneer Van Erk, meneer Verwij en meneer Grimius nog een keer. Ja, zullen we dat als de tweede en laatste vragenronde dan beschouwen? Mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, mevrouw Peters, voor de toelichting. Of de presentatie. Ik hoorde u nog iets zeggen over upcoding in het algemeen. Voor de benchmark, heeft u een beeld erbij of dat voor het rechtsteden of CQ-Papendrecht ook van toepassing is? Of? Dat was eigenlijk de enige vraag, want de rest is al wel gesteld bijna.
Oké. Hij is in Papendrecht en specifiek in Zuid-Holland-Zuid, en we hebben daar natuurlijk ook met de serviceorganisatie over gepraat, niet genoemd. Komt in het landelijke naar voren en hij is hier niet genoemd. Als hypothese. En ik kan niet toetsen of het plaatsvindt, uiteraard. Maar, ja.
Meneer Van Erk.
Ja, dank u wel, voorzitter. U gaf aan voor een succesvolle transformatie dat daar drie factoren voor nodig zijn. Tijd, investering en leren. Kunt u nog heel kort in de kern aangeven waar dat dan zeg maar uit blijkt? Ja, ongetwijfeld vanuit al uw onderzoeken, maar wat er achter schuil gaat. Dat is de eerste vraag. Tweede vraag, u heeft gesprekken gevoerd in januari met de verschillende partijen. Regionaal en plaatselijk. Vindt u, als u dan kijkt hoe dat hier in Papendrecht en in de regio functioneert, en misschien op de achtergrond dan ook zoals u dat in Den Landen verder ook meemaakt, dat dat succesvol functioneert, elkaar in positieve zin beïnvloedt, is er sprake van een samenhangend geheel in aanpak en, nou ja, enzovoort. Een derde vraag. Volgens mij kwam het in een van de eerste dia's naar voren. U stipte heel kort aan, er zijn een aantal, heel beperkt aantal gemeentes die eigenlijk die transformatie al heel goed doorlopen. Wat was dat diaatje rechtsboven?
De consistentie.
In de kern misschien ook van wat maakt dan dat het in die gemeentes zo succesvol al functioneert. Het is... Ja. Ik dacht op de eerste bladzijde.
Ik weet waar u naar verwijst.
De samenvatting van de benchmark rechtsboven. Ja.
Dat was hem. Allereerst over benodigd, tijd, investering en leren. Eigenlijk zegt het, realiseer je dat het nog niet klaar is. En dat het lijkt alsof we in 2019, sinds 2015, al best wel heel ver zouden moeten zijn. Maar voordat informatie beschikbaar is en voordat mensen allemaal elkaar vinden en voordat mensen echt allemaal op een andere manier gaan werken, dat vraagt tijd, dat vraagt andere organisaties, dat vraagt nieuwe werkwijzes en dat vraagt ook leren. Dus het zegt eigenlijk, transformatie is niet klaar en geef het de tijd en de ruimte die het nodig heeft. Dus ga niet te snel ingrijpen. Dat is het misschien wel. En die wil ik even gebruiken als bruggetje naar uw derde vraag. Van welke gemeentes doen het nou goed? In het rapport wordt verwezen naar een regio West-Brabant-West. Die eigenlijk al in 2012 echt een hele sterke coalitie heeft gevormd tussen gemeenten en aanbieders met een sterke visie. En eigenlijk was dat moment alleen maar met die visie is bezig is om dat te optimaliseren. Die hebben dus tussentijds niet structurele aanpassingen gemaakt in hun strategie, in visie, productenboek, productcodes en dat soort zaken. Ze zijn vrij consistent bezig geweest. Waardoor ze hele stabiele lijnen in hun dataset zien en zien waar ze mee bezig zijn. Dat is een succesfactor, want deze gemeente... komt een soort van bijna uit, terwijl ze het wel te maken hebben met dalende budgetten. En dat brengt me op mijn antwoord op met uw tweede vraag. Van, eigenlijk vraagt u mij om een mening te geven of hoe doen we het hier? En dat ga ik u niet geven, want dat was niet de bedoeling van de benchmark. Dat is misschien wat onbevredigend, maar dat is niet aan mij. Dus wij hebben niet een audit gemaakt van de situatie om ze te hebben vergeleken. We hebben geprobeerd zo feitelijk mogelijk in kaart te brengen wat werkt en wat niet werkt. Over zijn algemeenheid. En daarvan zeggen we eigenlijk, het is heel lastig door ons als onderzoeker vast te stellen wat werkt en wat niet werkt. Dus wij kunnen er zeker geen oordeel over geven. Ja?
Dan ga ik naar meneer Van Wij.
Dank u wel, voorzitter. Even voor het goede begrip, ik hoorde u tussen neus en lippen zeggen, misschien is er geknipt in indicaties en naar aanleiding van de gemiddelde uitgaven. Betekent dat als iemand langskomt en die heeft faalangst en ook slaapstoornis, dat je dan in het ene geval een unieke cliënt hebt, in het andere geval twee unieke cliënten?
Nee, hier moet ik mezelf corrigeren. Dit zijn bedragen per kind per jaar. Dus dit kan niet te maken hebben met knippen. In dit geval had het niet deze hypothese kunnen hebben. Bedankt voor het kunnen corrigeren van deze.
Meneer Grimius.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog even een vraag op de valreep. U bent onderzoekster, dus u maakt gebruik van data. Is in dit hele onderzoek, want dat is in ieder geval niet nog naar voren gekomen, ook de leeftijdsopbouw van al deze gemeenten meegenomen? Ik meen me bijvoorbeeld te herinneren, dat hebben we een aantal jaren geleden al een keer een presentatie van gehad, dat de leeftijd onder de jeugdigen, die is licht aan het afnemen, althans hier in Papendrecht. Dus dat zou eigenlijk dan een beetje gelijke tred moeten kunnen houden, maar dat is dus niet het geval. Hoe verhoudt zich dat dan met die andere 25 gemeenten? Als we dan naar de gemiddelde leeftijdsopbouw kijken en vervolgens dus de indicatie van er moet zorg verleend worden.
Dit is een parameter die we niet hebben onderzocht. Ik heb hem wel eens gehoord, maar hij zit niet in onze hypotheses en in wat we hebben uitgevraagd. Dus ik kan u geen antwoord op geven.
Dan zijn er geen dringende nabranders meer, geloof ik, of? Nee? Nee. Dan dank ik u hartelijk voor uw toelichting. Ik weet niet of de wethouder nog behoefte heeft om iets aan te vullen.
Nee, ook van mijn zijde dank u wel. Wij hebben hier vele malen over gesproken en ik denk dat het niet de laatste keer is. Ik denk dat het ook de vragen zijn gesteld die u via mij ook doorgeleid. Maar in ieder geval, het college zal ook kijken als wij weer nadere datasets hebben met betrekking tot Papendrecht. Om daar toch die trend, we krijgen steeds meer data. En de kunst is gewoon als ze die stabiel zijn om dan een trend te duiden. En dat is... Daar zijn we ook volop mee bezig en dan komen we weer bij u terug in de commissie erover. Dank u wel.
Dank u wel. Dan sluiten we dit onderwerp af. En dank u nogmaals hartelijk voor uw komst hier naartoe. En dan gaan wij door naar agenda punt B7. Het vragenkwartier waarvoor geen vragen zijn aangemeld. Ik kijk ook even rond en u heeft ook geen vragen. Zie ik. Dan gaan wij door naar de lijst met ingekomen stukken. Ik wil dat maar gelijk in één keer doen. Wie heeft er opmerkingen naar aanleiding van de lijst ingekomen stukken? Dat is meneer Van der Tak en meneer Grimius en meneer Van Wij. Ja, meneer Van der Tak.
Ja, dank u wel, voorzitter. We lezen zeg maar bij D02 de raadsinformatiebrief over de voortgang, projecten en pilots binnen het sociaal domein. Dus allereerst bedankt aan de wethouder om inzicht te leveren. Maar daar heb ik nog wel een paar vragen over. En de eerste vraag is de pilot buurtgezinnen. Net werd er ook al gerefereerd van, goh, hij lijkt succesvol te zijn voor de transformatie. Maar in de toelichting uit de voortgangsrapportage lees ik ook dat zeg maar het besluit om al dan niet door te gaan met de pilot buurtgezinnen in het najaar plaatsvindt. En ik wilde van de wethouder weten van, ja, hoe vindt dan dat besluit plaats? Want een andere pilot, bijvoorbeeld straatcoach, die staat al wel weer in samenhang genoemd in de kaderbrief. Dus daar zou ik dan een antwoord op willen hebben. En ten tweede, mochten wij in de toekomst zeg maar een voortgangsrapportage op deze manier krijgen, ik zou dat op prijs stellen, kunnen dan ook de euro's erbij geduid worden? Want bij buurtgezinnen vond ik het juist heel mooi om te lezen. Het kost zoveel, maar het levert ook zoveel op. En bij de andere pilots kon ik dat niet echt ontdekken. Tot zover. Dank u.
Ja, wethouder Paans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb al in een eerdere commissieronde verteld dat de pilot buurtgezinnen, dat mij dat erg goed beviel. En waarom beviel me dat goed? Omdat wij bij het begin van dat traject afspraken hebben gemaakt op een zakelijke basis, in meer zakelijke basis dan normaliter misschien in het sociale domein. Dat ik heb gezegd bij evaluatie na 1 jaar wil ik daar ook gewoon echt toetsbaar hebben van wat heeft het nu opgeleverd. En ik heb niets aan een mooi weerverhaal, met alle respect wat er dan gebeurt, maar daar kan ik niet mee terugkeren naar de commissie. Want aan de voorkant wordt er geld gespendeerd, dat is overheidsgeld. En daar aan de achterkant zal ik daar goed over moeten verantwoorden. Nou, daar is een hele uitgebreide rapportage, hier staat hier nog heel kort. Ik kan u bijna, dat is echt, ik vond het geweldig dat ze per casus eigenlijk konden uitlichten wat daar het voordeel was. En dan hebben ze nog conservatief gedacht van wat zou het in een andere situatie gekost hebben. En u zegt al, daar staan echte euro's aan gekoppeld. Nou, dat zijn voorbeelden van pilots die mij in ieder geval als portefeuillehouder zeer bevallen. En het besluit, we hebben pas geleden dat geëvalueerd en volgens mij is het ook verlengd, maar ik zou moeten kijken waar het mandaat ligt, als het binnen het budget past of binnen het taakveld dat daar geld voor is. En ik kan het verantwoorden en ik kan u daarover rapporteren dat dat waarschijnlijk aan het college gemandateerd is. Bij overige pilots, u zegt het al, is dat niet altijd scherp. Dat kwam net ook in het algemene verhaal van de onderzoekster. In veel gevallen zijn wij nog niet in staat om te zien, als we het naar de voorkant bewegen, om te zien wat het aan de achterkant oplevert. Dit is dan zo eentje die dan nu meer vorm en inhoud krijgt op buurtgezinnen. En ik hoop van ganser harte dat daar meer pilots naar voren komen, waar wij echt ook het labeltje van de euro's aan kunnen toevoegen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Grimius.
Dank u wel, voorzitter. Ja, geen vraag, een opmerking. En dat betreft ingekomen stuk A06. Het jaarverslag van de werkbank, de nieuwsbrief die daarbij hoorde. We hebben daar met genoegen kennis van genomen. Als je in ieder geval ogenschouw neemt van het feit dat dit vrijwilligers zijn die dit doen in een stichting. En zij boeken toch maar even mooi, hele mooie successen. Dus wij vonden dat dat best even vermeld mocht worden bij deze. Dank u wel.
Dank u wel. Nou, ben ik even kwijt. Meneer Van Erk was de derde, dacht ik. Of nee, meneer Verwij, neemt u me niet kwalijk.
Dank u wel, voorzitter. Nog even terug naar die pilots. Bij de voortgang inzet huisartsenondersteuning. Daar wordt gezegd dat bij dit project 2 huisartsen niet wilden deelnemen. Is daar een speciale reden voor?
Met al de paans.
Ook hier over dit onderwerp hebben wij ook diverse keer contact gehad, of in ieder geval over gesproken. We zijn die pilot gestart. Zoals u weet is huisarts een vrij beroep, in ieder geval autonoom daarin. Wij proberen via de koepel om in ieder geval alle huisartsen ook aangelijnd te houden in ieder geval. Maar ja, als mensen niet willen of geen toegang willen verlenen dat er iemand daar op dat bureau komt zitten, ja. Ik kan ze slechts naar binnen slaan daar. Dus wij proberen in contact te blijven om ook de positieve en ook collega-huisartsen waarbij die goede resultaten boeken, dat zij hun collega's ook daar als ambassadeur optreden om in ieder geval dat voor elkaar te krijgen.
Dank u wel. Als er verder geen opmerkingen meer zijn over de lijst van ingekomen stukken, dat is niet het geval, zie ik. Dan gaan wij naar B9, regionale aangelegenheden. En daar staat als eerste de dienst gezondheid en jeugd. Ik weet niet of er mededelingen zijn van het... Ja, dat is het geval. Wethouder Paans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgende week donderdag staat er een AB-vergadering van het algemeen bestuur op de agenda. Of ieder op de agenda, ja, inderdaad. Met een aantal belangrijke zaken die daar moeten worden besproken en ook besluiten moeten worden genomen. Dat valt onder andere de jaarstukken 2018, de begroting 2020. Die is ook hier in deze commissie geweest en daar heeft u ook namens de gemeente is daar ook een zienswijze ingediend. De eerste bestuursrapportage en de omdenknotitie jeugd. Wij hebben deze stukken vanmiddag ontvangen, dus ik kan u nog niet tot in de treuren uitleggen wat daarin staat. In ieder geval, wij gaan ermee aan de slag om zo goed mogelijk geprepareerd te zijn. Rekening houden met de opinie die ik hier al diverse keer heb gehoord vanuit Papendrecht, ook daar te kunnen vertolken. De AB-stukken die zijn binnenkort, ik denk morgen of in ieder geval, op de website van de dienst Gezondheid en Jeugd beschikbaar. Dus ik raad u aan om u daar een blik op te werpen, want daar staat genoeg interessants te lezen. Inhoudelijk kan ik u alvast melden dat de eerste buurrap van de SOJ de trend doorzet, waar we het net over gehad hebben. De toegenomen vraag en hiermee ook gaande kosten. Gelet op het financieel perspectief wordt daarmee nog noodzakelijker. Zoals u weet zijn we aan de slag met die omdenknotitie en in een breder verband met de Taskforce Sociaal Domein wordt die situatie steeds urgenter om daar maatregelen te treffen. In de omdenknotitie, maar nog belangrijker, in de besluiten die worden gevraagd van het AB, dat zijn er, als ik het snel heb gezien, een 13-tal besluiten, wordt er nu echt concreet maatregelen getroffen, waar u ook naar gevraagd heeft en die ik ook altijd vertolkt heb vanuit Papendrecht, om bestuurlijke keuzes te gaan maken. Dus ik zou zeggen, kijk daarna en daar staan in ieder geval al een aantal zaken in die daar recht aan doen, denk ik, aan de opinie die ook in deze commissie en raad ook zijn gebezigd. Het heeft veel tijd en energie gekost om tot het punt te komen. Er is fors druk gezet. Op dit moment wordt er ook nog hard gewerkt om een bijeenkomst te plannen met de gemeenteraden om die maatregelen die dan voorgesteld worden voor volgende week en dan ook hopelijk effect gaan sorteren, of in ieder geval dat die goedgekeurd gaan worden, toe te lichten. Nou, dat juichen we toe, dat de raden ook in positie worden gebracht. Maar de datum van 11 juli, nou, die komt hier in Papendrecht natuurlijk niet echt gelegen, want dan hebben wij ook een gemeenteraadsavond. Dus wij hebben daar ook het ongenoegen over geuit, van dat onze gemeente dan bijna niet in staat is om daar weer aan deel te nemen. Dus ja, ik kan niet meer doen dan dat ongenoegen weer kenbaar maken en dat daar fatsoenlijk aan de voorkant ook meegedacht wordt, zodat iedereen de gelegenheid wordt, als wij die raden zo belangrijk vinden. Dus nogmaals, kijk op de agenda en kijk alsjeblieft naar de stukken. En ik hoop dan de volgende keer te melden hoe die vergadering gaat verlopen en hoe het die is verlopen. Dank u wel.
Misschien even een vraag aan u, en ik zag uw vinger, meneer Van Hal. U zegt, kijk daarnaar. Bedoelt u daar ook iets mee in de zin van, kunnen de commissieleden dan ook nog naar u reageren? Wat is precies uw oproep daarbij?
Nou, mijn oproep daarbij is, hier is vanuit deze raad en commissie is vooraf gezegd van, hoe komt de raad in positie met betrekking tot die omdenknotitie? Nou, wij zien nu dat de raad bijna in positie komt na de AB-vergadering. Ik zeg u, ik heb snel door de beslispunten gekeken. Daar staan echt forse maatregelen in. Die worden voorgelegd volgende week in het AB. Maar ik vind het recht doen dat u nu daar ook al kennis van kan nemen. U kunt mijn aantal bereiken, maar het wordt natuurlijk een hele toestand. Dat als mensen zeggen, ik vind dit. Ja, hoe moet ik dat dan duiden? Is dat namens heel de commissie? Dat maakt het dan wel heel diffuus. Maar ik vond het recht doen aan de importantie van het stuk wat er nu ligt, dat ik daarvan u in kennis stel. Dank u wel.
Helder. Meneer Van Hal, u had nog een vraag daarover?
Ja, de vraag is, we hebben het ook gevraagd om die drie scenario's van binnen de wettelijke taken enzovoort. Zit dat ook in die omdenknotitie? Gaat die zover dat we zicht krijgen op wat de consequenties zijn als we teruggaan naar wettelijke taken, als we teruggaan binnen de begroting?
Concreet zit die scenario's er niet in, maar ik weet wel dat er één beslispunt zit die aangeeft een budgetplafond. Dat er een fors kader wordt gegeven waarbinnen totale hier verzorgingsgebied Zuid-Holland-Zuid moet opereren. Dat is een van de beslispunten. Dank u wel.
Maar worden daarbij dan ook de consequenties geschreven?
Meneer Van Hal, ik zie drie vingers, maar gaat u nog even door? Ja.
Worden daarbij dan ook de consequenties geschetst? Ik bedoel, we kunnen natuurlijk makkelijk besluit nemen, we blijven binnen het budgetplafond, maar dan moeten we natuurlijk wel weten wat daar dan in grote lijnen de consequenties van zijn.
Zoals gezegd, vanmiddag zijn die stukken binnengekomen. Ik heb nog niet alle details. We hebben erom gevraagd. Onze zienswijze is ook weer beantwoord. Dus vandaar dat ik zeg, kijk erna. Maar ik moet ook nog gaan kijken. Wij hebben een aantal punten ingebracht. Wat daar nu uiteindelijk in de stukken, definitieve stukken, en ook in het desbetreffende voorstel naar voren is gekomen.
Ik zag nog vragen van meneer Van der Tak en meneer Grimius, geloof ik. Ja, het is steeds dezelfde hoek, hè? Ja, ja, ja. Ga uw gang, meneer Van der Tak.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vraag aan de portefeuillehouder. Is de AB-vergadering en dan in het bijzonder de behandeling van de omdenknotitie, is dat een openbare vergadering? Dank u.
Mevrouw de Kaans.
Alle AB-vergaderingen zijn openbaar en soms komt het in uitzonderlijke gevallen dat er een kabinetsdeel is waar bijvoorbeeld de personele aangelegenheden worden besproken en die zijn niet openbaar. Maar voor het algemeen zijn ze openbaar. Dus u bent welkom.
Meneer Grimius.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik begreep net van de portefeuillehouder dat volgende week AB en er moeten de 13 besluiten genomen worden. En daarna komt de dienst gezondheid en jeugd bij de gemeentes langs voor tekst en uitleg. Maar mijn vraag is eigenlijk, is dat niet een beetje de omgekeerde wereld? Hadden ze niet eerst langs moeten komen, zodat wij de portefeuillehouder hadden kunnen informeren over hoe wij erin zitten, zodat u volgende week beslagen ten ijs kunt komen voor het nemen van die besluiten?
Meneer Baans.
Ja, dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Zoals ik al zei, ik heb diverse keren ook gezegd dat de raden in positie moeten worden gebracht. En nu is het eigenlijk er zijn twee informatieavonden geweest, daar hebben we het ook diverse keren over gehad. Die zijn niet aan alle tevredenheid verlopen. Hè. Dat zijn die informatieavonden geweest met Van Montvoort om zaken op te halen en gevoelens van de raden met mee te nemen in ieder geval, om tot een volwaardig document te komen. En nu is het zo kort dag, maar in ieder geval, ja, dat is het voorstel wat er nu ligt en waar ik u nu van de presentatie geef. Wanneer en hoe? Dank u wel.
Geen verdere vragen meer hierover. Dan ga ik naar het punt B, dat is Drechtwerk. Zijn daarover mededelingen van de wethouder? Nee, van anderen ook niet, neem ik aan. Dan gaan we direct door naar agenda punt 10. Het vaststellen van het verslag van de commissie samenleving van 16 mei 2019. Ik wil dat maar gelijk in één keer aan de orde stellen. Iemand daarover? Niemand? Dan is het daarmee vastgesteld. En dan zijn we toe aan de sluiting. Dank ik u allen voor uw aanwezigheid. De vele presentaties van deze avond en wel thuis.